schepping staan, de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 66 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 66, de versen 1, 2 en 3.
Yeah.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het Oude Testament, in het boek der Psalmen en daarvan het 66e hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 66. Een lied, een psalm voor de opperzangmeester. Juicht golde gij ganse aarde, psalm zingt de eer zijns naam, geeft eer zijn lof. En zegt tot God, hoe vreselijk zijt gij in uw werken, om de grootheid uwer sterkte zullen zich uw vijanden geveinsdelijk aan u onderwerpen. De ganse aarde aanbidden u en psalm zingen u, zij psalm zingen uw naam, Sela. Komt en ziet Gods daden, hij is vreselijk van werking aan de mensenkinderen. Hij heeft de zee veranderd in het droge, zij zijn te voet doorgegaan door de rivier, daar hebben wij ons in hem verblijd. Hij heerst eeuwiglijk met zijn macht, zijn ogen houden wacht over de heidenen. Laat de afvalligen niet verhoogd worden, Sela. Looft gij volken onze God en laat horen de stem zijns roems, die onze ziel in het leven stelt en niet toelaat dat onze voet wankelen. Want gij hebt ons beproefd, o God, gij hebt ons gelouterd gelijk men het zilver loutert. Gij had ons in het net gebracht, gij had een enge band om onze lendenen gelegd. Gij had de mens op ons hoofd doen rijden, wij waren in het vuur en in het water gekomen, maar gij hebt ons uitgevoerd in een overvloeiende verversing. Ik zal met brandoffers in uw huis gaan, ik zal u mijn gelofte betalen, die mijn lippen hebben geuit en mijn mond heeft uitgesproken als mij bange was. Brandoffers van mergbeesten zal ik u offeren met rookwerk van rammen. Ik zal runderen met bokken bereiden, Sela. Komt, hoor toe, o alle gij die God vreest, en ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Ik riep tot hem met mijn mond en hij werd verhoogd onder mijn tong. Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet gehoord hebben. Maar zeker, God heeft gehoord, hij heeft gemerkt op de stem mijns gebeds. Geloof zij God die mijn gebed niet heeft afgewend, noch zijn goede tierenheid van mij. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O Heere, gij God der goden, troost in nood de grote hoorder van het gebed. Daarvan mag de psalmist getuigen dat gij een hoorder zijt en een verhoorder der gebeden. Van uw ellendigen die daar kermen in de diepte, die daar kermen om uw gunst en gemeenschap, die daar kermen om vergeving van zonden die daar kermen, om met u in het reine te leven in uw gunst, want uw gunst trekt meer dan de uitgezochte spijzen. O Heere, we leven in een wereld, een ondergaande wereld, vol van boosheid. En dat komt omdat wij gezondigd hebben. En we belijden het u, lieve Heere, dat wij daar dagelijks aan toedoen. Vuile zonde die ons hart en ziel doorwonden. O lieve Heere, maar mocht gij ons met de psalmist in uw gunst stellen. En mochten we dat aan dat scheppingsdoel weer beantwoorden in Christus. Mocht gij daartoe de prediking nog aanwenden, o lieve Heere, dat ze ons innemen, dat ze ons aanraken en dat het kracht mag doen in ons aller leven. Dat we de wereld een scheidbrief zouden geven, de zonden een scheidbrief. En dat we u mochten aanhangen door een waarachtig zielzaligmakend geloof. Heere, gij kunt het ook deze morgen werken. Gij zijt vrij in uw werkingen, maar gij zult wel een volk zalig maken, omdat dat uw raad is, omdat dat gij dat besloten hebt, om een volk zalig te maken dat niet zalig wil worden, en dat aan de kennis van uw wegen geen lust had en hebt, maar door genade een lust krijgen om u te vrezen. En een last krijgen van de zonde en alle ongerechtigheid. Een last niet te dragen, maar in die vrije rechtvaardigmaking van die last bevrijd worden. O Heere, dat gij het ons doet verstaan ook deze morgen. Dat er maar één weg is tot zaligheid. Dat er maar één deur is om die enge, om die smalle weg te betreden. Die smalle weg des levens, waar er geen plaats is om in de zonde te leven. O Heere, dat gij ons vervullen met uw geest, dat gij ons die liefde van Christus doet smaken, dat gij bedroefde harten vanwege de zonde komt op te beuren, komt te vertroosten, komt toe te spreken vanuit uw heiligdom. Heere, mocht gij uw kerk nog uitbreiden, waarachtig uitbreiden, en alle valse godsdiensten te neerslaan. En alle huichelaars ontmaskeren. O Heere, als dat in ons leven plaatsvindt. Als dat masker is afgetrokken mag worden. Dan kan het niet anders zijn. Dan dat we die straf moeten aanvaarden. Die straf die op de zonde, over de zonde is uitgesproken. Want Heere, gij zijt recht in al uw weg en werk. En dat wordt ook hier in deze psalm beleden. En als we dat niet kunnen beleiden met ons hart, dan staan we nog verre, verre van uw gemeenschap, verre van die verzoening. O Heere, kom het nabij te brengen. Ja, kom het in ons hart te openbaren. Dat gij een God zijt die de goddeloze rechtvaardigt, om niet. Heere, verheerlijk uw naam en kracht, gedenk de zieken, de zoveel leed en beproefde. O Heere, gedenk uw kerk wereldwijd in de verdrukking. En mocht het Westen verlost worden van al die wereldgelijkvormigheid. De kerken zijn werelds geworden, dominees zijn werelds geworden. En het is alles zonder de tucht. Het is alles uitwendig, hier en daar nog vroom, maar het wezen wordt erin gemist. O Heere, kom er nog aan te pas. En doe uw knechten verkondigen Jacob hun zonde en Israël hun overtreding. Opdat er een wederkeren geboren mag worden naar de God des levens. Heere, verheerlijk uw naam en kracht. Doe weg alle zonde en verzoen ons in dat bloed der gerechtigheid. Dat betere dingen spreekt als van Abel. We bidden het u. Open de schriften, open ons hart voor uw woord en doe het ons betuigen. De Heere was in deze plaats en we hebben het niet geweten. Ach, wat zou dat groot zijn, Heere. Daarin zult gij grotelijks verheerlijkt worden. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Geliefden, in afhankelijkheid des Heren wensen wij u Psalm 66 te verklaren, die wij zojuist hebben voorgelezen. Een psalm waarin de dichter Gods lof vermeldt. En daar had die man zijn lied van gemaakt. Daar had die man zijn werk van gemaakt. Om de eer des Heren te verhogen en te vermelden in zijn lied. Want geliefden, in deze gevallen wereld is er niets dat voor eer in aanmerking komt. Wij zijn eerloze schepselen geworden, gevallen in de zonde. En we hebben ons van die eer waarmee God ons bekleed had in het paradijs beroofd. De mens is geen eer waardig en door de zondeval zucht de ganse schepping als in een barensnood tot nu toe. De wereld is een sterfhuis gelijk en de aardbewoners worden stervende geboren, gaan stervende over deze wereld en vallen haastig in een graf en er is niemand die erop let. Nee, van nature letten we niet op de dood en de doodgeliefde, die is maar één ademtocht van ons verwijderd. Als we dat eens zouden beseffen, geliefde, dat je daar eens een besef van zou hebben, dat je één ademtocht, één hartslag van de eeuwigheid verwijderd zou zijn, dan zou je God zoeken bij dagen en bij nacht. Ja, ook niet vanuit jezelf, hoor. Want aan de kennis van Gods wegen hebben we geen lust. En van de zonde geen last. Maar dat is wel de weg waarin de Heere dat werkt. Als die je ogen opent voor de werkelijkheid van je bestaan. Ik heb al eens meer gezegd, heel de wereld leeft in een droomwereld. Heel de onbekeerde wereld leeft in een droomwereld. De politiek, alles. De kerken, iedereen. Behalve degene die God vrezen. Die zijn door die droomwereld heen gevallen. En die zijn in de werkelijkheid gevallen. In de werkelijkheid van hun bestaan. Voor God. En de geliefde, dan kan je geen, als je daar doorheen gevallen mag zijn, door die droomwereld waarin we van nature allemaal leven, dan kan je geen zoete broodjes meer bakken. Nee, dat is afgelopen. Dan moet je de mensen waarschuwen, hè, vanwege de toekomende toren die aanstaande is, en die is ras aanstaande. Deze wereld gaat instorten, met alles wat erin beweegt en leeft. Daar is geen bestaan in deze wereld mogelijk. Geen eeuwig bestaan. En geliefde, als God wederkomt, als Christus wederkomt op de wolken des hemels, dan zullen we staan voor die blanke gerechtigheid, voor die blanke troon der gerechtigheid, en dan zullen we rekenschap moeten afleggen van onze daden. Dus geef acht op dat woord, ook op het gepredikte woord. Het is een wonder van vrije genade, geliefde, als een mens wordt getrokken uit dit ondermaanse leven. Want de taal die de psalmist hier slaat, geliefde, die verstaan we van nature niet en daar hebben we ook geen behoefte aan. Daar heeft de mens geen behoefte aan. De mens heeft geen behoefte aan geestelijk leven, omdat hij leeft in de dood. En een ziel die leeft in de dood, heeft geen behoefte aan God, heeft geen behoefte aan genade, nergens aan. Alleen maar aan de dood. Dode werken, dode verzinsels, dode zonden en alles wat iets meer zijn. Een mens van nature leeft in een ander koninkrijk als waarin Gods kinderen leven. U zegt, zijn Gods kinderen dan heilig? Ja, in Christus volkomen. Hoewel ze dagelijks in de zonde vallen, kleine, grote zonden, ja, dat bestaat eigenlijk voor God niet, want elke zonde is groot. Maar geliefden, die kunnen in de zonde niet meer leven. Die hebben daar hun vermaak niet meer in. Nee. Die hebben hun leven in Christus geproefd en gesmaakt. Elk kind van God, door ook de kleine in de genade. Tegenwoordig wordt er nog steeds beweerd dat de kleine in de genade Christus niet kennen. Dat zijn duivels die dat verkondigen, die dat durven verkondigen. De psalmist, geliefde, die verkondigt hier een totaal andere leer en een totaal ander leven. En daar heeft elk kind van God kennis aan. Komt, hoor toe, o alle gij die God vreest, en ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Dat kan elk van kind van God vertellen. Elk kind van God. De kleinste van de kleinste. En als dat niet meer waar is, geliefde,
dan is God niet waar, dan bestaat God niet en dan is zijn woord een leugen. Elk kind van God kan vertellen, komt, hoort toe, o alle gij die God vreest, en ik zal vertellen wat hij in mijn ziel gedaan heeft. Dat is niet de tekst van onze overdenking, maar we beginnen bij het begin, vers 1. Want geliefde, dat woord dat is zo rijk, dat we daar geen tekst van kunnen overslaan. Dus u begrijpt, daar komen we nooit in uitgestudeerd. Dan zouden we net zo oud worden als Methuselem, en zouden we elke dag 10 preken houden. Dan kom je nog met dat woord niet klaar. Nee. In dat woord der genade, geliefde, zit geen plafond, er zit geen bodem in. Dat is zo wijd uitgestrekt. Dat kan de wereld niet omvatten. De boeken, die kunnen dat niet bevatten. Alle boeken in de wereld. De rijkdom, de heerlijkheid en de lof des Heren. Mijn geliefde, het is daarom een... Nogmaals, een wonder van vrije genade als onze ogen open gaan. Als onze ogen open gaan, dat we leven in dit ondermaanse leven. En dat we getrokken worden. En dat we overgezet worden in dat koninkrijk van eeuwig licht. Want zolang dat niet geschiet, geliefde, verkeren we in onze natuurstaat. En hebben we geen behoefte om het geestelijke levenslicht in Christus te aanschouwen. Laat staan... om hetgeen wat de psalmist hier beoefent, om de veelvuldige lof des Heren te vertellen. Dat is de mens niet meer eigen. Dat staat haaks op het bestaan van de mens. Sinds wij van God zijn afgevallen, sinds wij uit dat woord zijn gevallen, want dat is eigenlijk onze val, hè? We zijn uit het woord van God gevallen. En de psalmist die staat in Christus wederom opnieuw in dat woord. En dan gaat hij... de veelvuldige lof des Heren vertellen. Daartoe zijn we geschapen om de lof des Heren te vertellen. Geliefde, maar van nature hebben we daar een vreselijke afkeer van. De mens wil wel bekeerd worden, maar met behoud van zijn gode vijandige ik. In de hoedanigheid van de oude mens. Daarin heeft de mens het leven, of anders gezegd, daarin is zijn levende dood. Ja. U zegt, nou, dat is niet allemaal mooi nieuws. Nee. Kijk, het evangelie is wel een blijde boodschap. Maar geliefde, je moet ervoor wederom geboren worden om die blijde boodschap te verstaan. Want wat wij in onze taal blij noemen, ja, de vleeselijke blijdschap, maar ja... Vlees en geest staat altijd tegenover elkaar en er zit zo'n vreselijke afstand tussen, geliefde. Ook in het verstaan van de zaken. Een mens die denkt van nature geheel vleeselijk over de geestelijke dingen. En als je zulke predikers op de kansel hebt staan die het woord vleeselijk verkondigen, die van het evangelie een vleespot maken. Alsof de mens daar wat in te brokkelen heeft. En dan krijg je de wereld in de kerk. Dan krijg je ene grote antinomiaanse janboel. En dat is de kerk van vandaag. Hoe vroom men het ook inkleedt. Je moet maar eens letten op de praktijk, geliefde. En dan hoef je niet naar een ander te kijken. Want dat openbaart zich in je eigen hart. Ja. Maar als je door de Heere gered bent, geliefde. Als je ziel gered is geworden. Je bent in een ander koninkrijk gezet. In dat koninkrijk van Christus. Dan ga je eigen tegen dat koninkrijk van de duivel keren. Ook al heet het gereformeerde gezinte, ook al heet het reformatorische beweging, zolang God in Christus niet bezit genomen hebt van je ziel en lichaam, geliefde, dan is het ene grote duivelse jamboel. Met welke naam het ook bekleed wordt, dan is het kerkelijk een en al Ikebod, en dan is het weer in de godsdienstige wereld een en al wereld. Wereldgelijkvormigheid of aan de andere kant vroomheid. Maar geliefde, we hebben zo'n beetje achter de gedijnen gekeken. Want wat zich zwaar noemt en de enige kerk op aarde. Je moet maar eens achter die geveltjes kijken wat daar huishoudt. De grootste ongerechtigheid. En dan ga ik niet met mijn vinger wijzen, geliefde. Want Paulus zegt, ik ben de grootste van alle zondaren. Maar heeft Paulus dan de zonde gebagatelliseerd? Hebt hij dat gedaan? Hebt hij dan gezegd van nou ja, ik ben de grootste der zondaren, dus ik hoef niet meer tegen de zonde te waarschuwen? Nee, want dan had hij Alexander en Imenes had hij niet aan de duivel overgegeven. Want dat waren lasteraars. Lasteraars van de waarheid Gods. Geliefde, dat is nou een waarachtig kenmerk als hij door genade in dat koninkrijk van Christus gezet wordt, geliefde. Dat je het niet meer kan dulden dat de eer van God gekrenkt wordt. Daar kun je ook een ware predikant aan herkennen. Een ware geroepen knecht van God die gaat in de bressen staan, publiek, als Gods naam in het geding is, als Gods eer in het geding is. Ik heb u al meer gezegd, het is weg in onze dagen, die Luthergeest is weg in onze dagen, die Calvijngeest, ze citeren er bij hopen uit, maar die geest is verdwenen. Verdwenen! Rijlen, die citeren Rijlen en weet ik wie wat voor toverdokters, hè, want dat maken ze ervan. Het waren geen toverdokters, maar ze maken het er in onze dagen van. Het Calvijnjaar, hè, reformatiegedenken, het is allemaal ene grote joke. Luther zegt, hou op met die afgoderij. En reformeer jezelf. Want de kerk moet altijd weer gereformeerd worden. Nou, dat is weg in onze dagen. Het wordt gedeformeerd. Gedeformeerd. Waarom? Omdat ze van de reformatoren een afgod gemaakt hebben. Omdat ze iedereen laten buikspreken die al in het graf legt. Dat is niet Gods bedoeling. Dat is niet een vrucht van de wedergeboorte. Ik heb het al zo vaak gezegd, maar het is me niet verdrietig om het weer te zeggen. Als je zelf niks te vertellen hebt, tot Gods eer, houd dan je mond maar. En sluit dan je tent maar. Sluit dan je kerk maar. Want dat kan God niet behagen. De Heer zegt tegen zijn discipelen, gij zult mijn getuigen zijn. Je hebt niks anders nodig dan mijn lieve geest en dan mijn woord. Maar geliefde, dat is weg in onze dagen, dat is totaal verdwenen. Men grijpt maar terug op het verleden. Wat heb je daar nou aan? De weg gaat voort, zegt de kinderen Israëls, dat ze voorttrekken. Konden ze teruggrijpen naar die vleespotten van Egypte? Dat was wel hun vleeselijke begeerte. Maar daarin lag de dood. Dat zeiden die profeten, maar Gods de dood is in de pot. Als dat nog eens gekend wordt in onze dagen, geliefde, dan gaat er heel wat, dan gaat heel die lading van het schip van Jona overboord. Dat is het. En maar roeien, en maar roeien. En maar roeien met dat oude, in die oude dode zee. Dus geliefde, dat is nou eens een eeuwig wonder als er een mens getrokken wordt uit het ondermaanse leven en als je ogen echt bij God vandaag geopend wordt, hè, want dan vind je overal in deze wereld hetzelfde, dood, hel en graf. Duivel, zonde en overtreding. Maar geliefde, Gods volk wordt daar bovenuit getild. Die wordt door het bloed van Christus gereinigd en die wordt in een ander koninkrijk gezet om weer aan dat scheppingsdoel te beantwoorden, hè, om Gods de veelvuldige lof des Heren te vertellen. En als God een ziel wederbaart, geliefde, dan ga je de taal verstaan, maar ook slaan, hè, die de psalmist hier mag beoefenen. Ja. De psalmist is boven dit ondermaanse leven uitgetild door wederbarende genade. Hè, door wedergeboorte en bekering. En als God een ziel wederbaart, dan komt die ziel van het koninkrijk des duivels in het koninkrijk van vrije genade. En in dat koninkrijk van Christus zingt alles tot ere van de schepper. Hè, daar wordt de lof des Heren bezongen. Maar de wereld zit om de lof des Heren niet verlegen. En om die reden zijn de zangers van het koninkrijk van Christus uiterst verdacht in onze dagen. Niet alleen in de wereld, maar juist binnen de kerken. Als je maar och en ach kermt, ja. Maar als je de lof des Heren gaat verkondigen in Christus. En geliefde, daar versta je van nature ook helemaal niks van. Want hè, dat is niet zoals wij van nature een en al halleluja. Nee, daar kom ik nog wel op terug. Je mag van de duivel je longen uit je borstkas zingen op psalmzangavonden ten bate van een of andere zending. Maar als je Gods lof gaat vertellen bij God vandaan, dan zet de duivel al zijn stoorzenders aan. Want dat kan die niet aanhoren. Heel Revoland zingt met de borst vooruit om scheepsladingen psalmen uit te galmen voor het goede doel. Maar voor degene die Gods lof bezingen, zoals de psalmdichter hier in deze psalm beoefent tot eer van God. Nou, dan gaan de Revo-gordijnen dicht. Dan zie je de gezichten betrekken en de mensen vertrekken. Ja. En de psalmdichter, geliefde, die trekt zich van het horizontale zangkorige zang niks aan. Hij doet alsof ze niet bestaan. Het klinkt als kattengejank in zijn oren. En boven al die benedenwaartse stemmen laat hij zijn geroep klinken. Juicht God, gij ganse aarde. Nou. Juicht God. En geliefde, toen de Israëlieten 6 dagen om Jericho getrokken waren, moesten zij op de 7e dag God juichen. En op dat juichen stortten de muren van Jericho in zonder dat er een wapen aan te pas gekomen was. Want God werkt niet door kracht, niet door vleeselijke kracht, nog door geweld, maar door zere geest. En geliefden, het godenjuichen komt veelvuldig in de Bijbel voor, met name in de psalmen. En dat godenjuichen, geliefden, daar moet je zomaar niet overheen lezen, hè, alsof dat maar een stemvolume inhoudt, meer niet, nee. De velden zijn bekleed met kudden en de dalen zijn bedekt met koren, zij juichen ook, zingen zij. Nou, de psalmist die claimt hier nogal wat. Juicht God, gij ganse aarde. Niet een of ander sectarisch kerkverband. Ganse aarde. Dat is de roeping Gods. Dat is de roeping Gods. God beperkt zich niet tot een of andere reformatorische kerk. Onzin. Hij zal al die kerkmuren afbreken. Dat is Gods wil niet. Daar kun je God niet mee behagen. Juicht God, gij ganse aarde. En de dichter van de 47e psalm, een geliefde, die juicht het uit. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt. Onze God, uw vreugd, wees te saam verheugd. Zing des hoogste eer, buigt u voor hem neer. Geliefde, weet je wat de reformatie inhield? Heel het volk, heel de kerk. En wat is het nou in onze dagen? Een verschrikkelijke kermis in de kerken. Kerkkermis. De een heet Pniokerk, ander heet Bethelkerk. Herstelde kerk, gereformeerde kerk, oud-gereformeerde kerk, gereformeerde gemeente in Nederland, BV, buitenverband. Wat een stinkende jangboel. Wat een goddeloze beweging. Er is maar één kerk. En dat is die één heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de kerk van Christus. En weet je wat die kerk zingt? Juicht God, gij ganse aarde. Dus dat breekt door alle kerkmuren heen. Dat rukt alle dominees hun kerkdenominatie plaatjes van hun borstkast. Dat rukt alle rangen en standen van je lijf. Juicht God, gij ganse aarde. Het godenjuichen, geliefde, is een vrucht des geestes. Het is een geloofsjuichen met een overlopende maat. En om die reden zijn we ook geschapen, geliefde, om de lof des Heren te bezingen. En die te vertellen, die te verkondigen. En om diezelfde reden worden zielen wedergeboren, hersteld zijnde in het beeld Gods, opdat zij Gods lof weer zouden bezingen. Je wordt niet bekeerd om bekeerd te zijn. Je wordt niet bekeerd om een kerk te stichten. Je wordt niet bekeerd om weet ik van wat voor sectarische club aan te hangen. Je wordt bekeerd, zoals de psalmist dat uitgalmt, juicht God, gij ganse aarde. En dat is het doel van de wedergeboorte. Niet om de bekeerde man of vrouw uit te hangen. Niet om allerlei bevinding aan elkaar te rijgen. Niet om bijzonder te willen wezen. Nee, maar om de bijzondere prijzenswaardige lof des Heren te verkondigen. Juicht God. Nou, geliefde, Aan dat gode juichen gaat een klaagzang vooraf. Aan een hemelvaart gaat er een hellevaart vooraf. De Heere doet er heilen nederdalen en doet er weder uit opkomen. En in die opgang wordt het gode juichen geboren.
Ja.
Maar dat is geen vrijblijvend juichen, geliefde, die beperkt blijft tot enkele personen.
Nee.
Hier claimt de psalmdichter de ganse aarde, dat de ganse aarde vol zij van de lof des Heren. Juicht gode gij, ganse aarde. De psalmdichter houdt er dus geen privégeloof op na. Zoals het verdeelde refodom achter allerlei sectarische zuiltjes erop nahoudt. En daar vandaan de godsdienstvrijheid bepleit om zichzelf met de verdoemelijke vrome schijn te handhaven. Om er niet vervolgd te worden. En alle dominees hangen het aan. Die van God vervloekte godsdienstvrijheid van de SGP. Een godslasterlijke godsdienstvrijheid is dat. Die gunnen zogenaamd iedereen het zijne. Die gunnen de Joden ritueel slachten. Die gunnen de islam bestaansrecht. Om zelf maar dat verdoemelijke sectarische godsdienstvrijheid te handhaven. Om maar niks geen naam te verliezen. Alleen om vleeselijk eigen bestaan. Daar is het dan.
Ja.
En dat er geen dominees heilig verontwaardigd zijn. Om deze van God vervloekte godsdienstvrijheid van de SGP te verdoemen vanaf de kansels. Dat is een bewijs dat er geen ware knechten van God meer zijn. En als ze er zijn, zijn het elies. Want het is gruwelijk in onze dagen. Meer dan gruwelijk. Hoe predikanten zich verschuilen achter hun kerkmuren. En niet meer publiek in de bressen staan. Daar vertorent zich de Heere vreselijk over. God wil geen muren in Jeruzalem. Hij zal ze allemaal slechten. De muur die God gebouwd heeft, geliefde, die breken wij af. Het christendom wordt pacifistisch. Vol met homofielen en ongerechtigheid. Dat is het tegenwoordige refodom van vandaag. Homofielen, als je voor homofilie bent, als je dat herkent, dan herken je ook pedofilie. Dat is precies hetzelfde hoor. Precies dezelfde ongerechtigheid in Gods ogen. Bij het RD, bij het Reformatorisch Dagblad, werken er homofielen. Dus dat RD is ook voor pedofilie. Dat is precies hetzelfde. Precies dezelfde ongerechtigheid. En geliefde, we staan aan de vooravond dat zulke instellingen met Korach, Datan en Abiram ter helle zullen varen. God laat niet met zich spotten. Het Reformatorisch Dagblad, dat kan je op één lijn stellen als Hollywood. Met al hun vroomheid. Is niet uit God. Is niet uit God. En nou worden de dominees, wordt het RD een kerkelijke roeping toegemeten om het christelijke geloof te verdedigen. Nou, ik heb nog nooit zulke vloeken gehoord. Zulke godslachtering gehoord. Als dominees zulke die roeping afschuiven op een commercieel bedrijf. Dan zijn het geen knechten van God.
Nee.
Heb Elia dat gedaan? Hebben de profeten dat gedaan? Hebben de apostelen dat gedaan? Een commercieel bedrijf ingehuurd om de kern van het christelijk geloof te verdedigen? Waar staat dat? Gij zult mijn getuige zijn. Daar heb ik het RD niet voor nodig. Die krant die zal verbranden. Dat zal God doen.
Ja,
geliefde, we zijn zo bedorven. Heel die nadere reformatie, daar is het bederven in begonnen. En toen hebben we de afscheiding gekregen, het bederf nog groter gemaakt. Het zijn net conserveblikjes, al die kerken. Maar geliefde, God komt erop terug. God komt ten gerichte. God komt ten gerichte omdat wij roemen op de reformatie en er geen enkele affiniteit mee hebben.
Ja. U zegt nou, u gaat nog wel tekeer.
Nou, als ik u de schriften moet openen waarin God tekeer gaat, dan hebben we geen bestaan meer met z'n allen. Want we doen net of God niet bestaat. De dominees doen net of God niet bestaat. Vrome preken houden, maar niet de tucht handhaven. Nou, daar kom je achter. Daar kom je achter. God zal je pak verbranden. Al die vromigheid verbranden. De psalmdichter houdt er geen privégeloof op na. Heel het reformdom verschuilt zich achter allerlei sectarische zuiltjes en houden er een privégeloof op na. De SGP, het RD, de kerken, de dominees, ze zijn niet meer aan te spreken op de waarheid van het evangelie. Niet meer. Je wordt genegeerd als de pest, alsof je een pest bent. Als Paulus in onze dagen zou leven, dan zouden ze die man als Christus van de stijlte werpen. Zo vroom zijn we geworden in onze dagen. Het is niet meer de ganse aarde, niet meer heel het volk, heel de kerk. Nee, ik in uw klein hoekie en gij het mijn. Nou mensen, dat is nog erger als Rome. Aan Rome weet je nog wat je aan... Maar nou gaat het allemaal onder reformatorische namen. Het is gewoon verkankerde godsdienst. Het reformdom, geliefde, dat is erger als Rome. Erger. En ze bepleiten, godsdienstvrijheid bepleiten, om zichzelf met een verdoemelijke vrome schijn te handhaven, om er niet vervolgd te worden. Op die wijze gunnen ze iedereen het zijne. De islam en de joden mogen ritueel slachten, daar stemt de SGP voor, links stemt tegen, en dan heb je de wereld op zijn kop. Mensen, mensen, doe je blinde ogen open, want je vaart met de godsdienstvrijheid van de SGP regelrecht naar de verdoemenis. Omdat het een godsdienstvrijheid is van het verdommelijke vlees. Het heeft niks meer met God en godsdienst te maken. Voor valse godsdiensten laat Gods woord geen millimeter ruimte. Alle valse godsdiensten zet God in zijn woord onder de vloek. En die hele zogenaamde godsdienstvrijheid waar de SGP voor pleit, is een godsdienstvrijheid van de duivel. En zulke godsdienstvrijheid zal in de hel met wening en knersing de tanden beschreeuwd moeten worden. Het is ongelooflijk waar ze in onze dagen mee bezig zijn. Wie nog voor de SGP kan stemmen, die is erger als een heiden. En die zal de plagen ontvangen die in Gods woord beschreven staan. Dat zegt God zelf. Ze geloven niet eens meer dat God God is. Dominees niet, ambtsdragers niet, kerken niet. Ze geloven het niet meer. Het is ene afgoderijbeweging. Want anders zouden ze die goddeloze troep, zouden ze vanaf de kansels bij God vandaan de wacht aan zeggen. Dan zouden ze de tucht handhaven. Dominees die de tucht niet handhaven, die kun je zomaar in de kliko werpen. Hoor. Dat zijn geen knechten van God. Die zijn het niet. Of ze hebben een Eliegeest. Nou, dan zou je ook het oordeel dragen. Al heet hij je 10 keer Elie. De psalmdichter, geliefde, houdt er dus geen muizengodsdienst op na. Hij doet geen poging om stemmen te verwerven, zoals de SGP dat doet, met die van God vervloekte verkiezingscampagnes. Nee, de psalmdichter zet zijn bezuin aan de mond. Juicht Goden, gij ganse aarde. Om het effect van zijn oproep schijnt de psalmist zich niet te bekommeren. Hij claimt alle inwoners van de aarde dat zij de veelvuldige lof des Heren moeten vertellen. Geen vrijblijvendheid is er mogelijk als God zijn lof doet vertellen. Je kunt er niet voor kiezen en je kunt het ook niet bewerken. Het is er of er is niks. Het is er of er is niks. Psalm zingt de eer zijns naams, geeft eer zijn lof. Mijn geliefde, hier roept de psalmdichter niet op tot allerlei psalmbewerkingen en kantaten. Nee, hij zegt, psalm zingt. wat psalm zingt. Psalm zingt de eer zijns naams. Dus geen eigentijdse vertalingen. Want al die eigentijdse psalmberijmingen en die eigentijdse bijbelvertalingen zijn slechts brandstof voor de hel. De psalmdichter geeft geen vrijblijvende psalmen op die je naar eigen keuze kunt invullen. Nee, hij zegt psalm zingt de eer zijns naams. De eer van God, de eer van zijn naam, moet psalmzingende verhoogd worden.
Ja.
Het psalmzingen hier is dus gericht op Gods eer. Niet algemeen, maar bijzonder. Niet individueel, maar niemand uitgezonderd. Niet individueel, maar niemand uitgezonderd. U kunt dat op elke bladzij van de schrift lezen. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Maar geliefde, om Gods lof te bezingen moet je een vloeker inleven.
Ja.
Om Gods eer te bedoelen moet je een eer over Gods inleven. En om Gods eer geliefde, die bedoelen we niet van nature, nooit niet. Want er is geen mens die God bedoelt. Hoe vroom het ook wordt ingekleed, je kunt dat in het Reformatorische Dagblad op elke bladzij lezen, hoe vroom dat ingekleed wordt. Maar een kind van God met enige onderscheiden kennis, die prikt daar zo doorheen.
Ja.
Van die vrome prietpraat waarmee alleen de commercie gediend wordt. Hè? Vrome prietpraat waarmee men God wil dienen, maar geliefde, God laat zich niet dingen dienen door mensen die een godsdienst uitstippelen naar de filosofische regels van de zwaar benevelde Aristoteles. Want dat is het in onze dagen, godsdienst is filosofie geworden. Luther zegt eruit met die filosofie. Het heeft niks met godsdienst te maken. En Calvijn, die is er al in gestruikeld. Die heeft de filosofie erbij genomen. Arme man. Daarmee wordt de ware godsdienst bedorven. Gods woord kun je zonder 1% filosofie verstaan. Door de geest. Hè, door de Heilige Geest. De Heilige Geest is de enige verklader van het woord van onze God. Daar heb ik geen filosofie voor nodig. En geliefde, God laat zich niet omkopen door die filosofische maffia in onze dagen, waarboven reformatorische namen geplakt worden. Want dat is het geworden. Heel dat zogenaamde reformatorische christendom, ze dienen hun eigen goden, maar niet de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Heel dat reformdom is een sectarische beweging geworden, die wedijvert voor vleeselijke belangen onder een christelijke vlag. En als je dat niet ziet, dan ben je ziende blind. Dan ben je op een sneltreinvaart op weg, op de brede weg des verderfs. Want als je ogen geopend worden, zoals de psalmist zijn ogen geopend gekregen hebt, geliefde, dan ga je deze dingen zuiver onderscheiden. Bij God vandaan. God laat zijn volk niet in troebel water leven. Dacht je dat? Zo leren ze zichzelf wel kennen. Maar niet wat hun zicht betreft, niet wat hun genade zich betreft, niet wat hun geloof zich betreft. Want het geloof is gericht op God, op zijn eer, op zijn naam, op Christus, op zijn woord. En dan ga je dat zuiver zien, dan ga je dat zuiver zien. Maar in het hedendaagse reformatorische christendom, waarin ze in leven en wat ze in de hand houden, hè, ze dienen hun eigen goden. Heel dat reformdom is een sectarische beweging die wedijvert voor vleeselijke belangen onder een christelijke vlag. En alle dominees van het reformdom zijn met die verdoemelijke geest besmet. Het is niet meer eerlijk. Het is huichelarij van de bovenste plank. Kerkpolitiek. Er staat geen dominee in onze dagen meer in de christelijke vrijheid. Want anders zou je dat merken, anders zou de wereld dat merken. Dan zouden de kranten... Die zouden dat niet kunnen bevatten, die zouden boekdik worden uitgegeven. En daarin kan je het zien, geliefde, als de wereld dat niet meer opmerkt, dan is het net niks. Dan is het net niks. Ze hebben zich allemaal laten binden aan kerkpolitieke ketenen. Hè? En daarom zijn er ook geen herders meer die in de bressen staan voor de schapen. Allemaal eigenbelang. SGP, allemaal eigenbelang. Vleeselijk eigenbelang. Al dat vrome gepreek, zonder dat de ere Gods verhoogd wordt, zonder dat de overheden op hun verdoemelijke praktijken worden aangeschreven, zonder dat de tucht gehandhaafd wordt, is niets anders dan getier in de oren van de Heere Zebaal. Je bent niet vrijblijvend lid van de kerk. Je bent niet vrijblijvend dominee. Je staat aan Gods kant of je staat aan de kant van de duivel. Er zijn geen tussenwegen. Maar er staan geen dominees in de rij die God bedoelen. Er zijn geen Luthers meer die publiek optreden omwille van de ere Gods. En om de waarheid van het evangelie. Er zijn geen Kolbruggers meer die omwille van de waarheid overal werd uitgebannen en doodgezwegen. Je kan al vrijblijvend dominee worden. Of je homofiel bent of niet, ken allemaal. Ook in de herstelde kerk. En die gaat met een sneltreinvaart naar de afgrond. Daar zal God voor zorgen, omdat die kerk niet uit het geloof geboren is. Het is allemaal verrot vlees. Ja. Het is ene grote verraderskliek. Heel die zogenaamde reformatorische beweging. God heeft altijd zijn getuigen, maar niet meer in de kerken. Johannes de Doper was uitgekotst door het toenmalige Sanhedrin. En zo gaat het nog, geliefde. Die man die stond te preken in de wildernis, in de woestijn, buiten de lege plaats. Maar nu hebben de predikanten een kasteel van de pastorie tot hun beschikking. Een traktement die Paulus nooit voor zijn leven gehad heeft. Een auto onder hem komt waarvan je zou kwijlen. Een emeritus kasuitkering die de martelaren hebben geweigerd. Waarom? Omdat ze liever met het volk Gods kwalijk behandeld werden voor een tijd dan de genieting der zonde te hebben. Het is zo ver weg in onze dagen, geliefde. Het is een cultuur geworden. Dat refeldom, dat is een cultuur. Net als alle andere culturen. Dat heeft niks meer met godsdienst te maken. Met de ware godsdienst. Nee. Maar Mozes die nam er afscheid van. Van die entertainment. Van die reformatorische entertainment bij het hof van Farao. Hij wenste liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. De geest van Luther, Calvijn, John Knox, Rutherford, Pede, Whitfield, Kolbrugge, Huntington is weg. Ze zijn er niet meer. En wie het wel claimen, dat zijn verdoemde huichelaars. Ze zijn er niet meer. Nou, de Heer nog wel zijn getuigen, geliefde. Maar niet meer op de preekstoel. Niet meer in de kerken, bedoel ik. Het leger van rationale leeghoofden bezet de huidige preekstoelen. Maar van de van God, de ware geroepen knechten van God, die zijn nauwelijks meer te vinden. Nauwelijks. Ze gaan allemaal voor hun eigen eer, maar ze staan niet in de bressen omwille van de kroonrechten van Christus. Ze kennen niet eens de geschiedenis meer, de kerkgeschiedenis van Schotland. En dan wordt het wel heel duidelijk dat Gods kinderen geen pacifisten zijn. Dat wordt in dat verdoemde RD wordt dat geproclameerd. Christenen zijn mensen zonder geweld. Dagida. Ja, het zijn mensen zonder vleeselijk geweld. Niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. En door die geest hebben ze het geloof verdedigd. De Waldenzen hebben tot de laatste kogel gestreden. Dat wordt in onze dagen ontkend door huichelaars. Die zijn als martelaren, zijn ze de strijd ingetrokken. Onder de banier van koning Jezus. Dat wordt in onze dagen vervloekt. Door die schijnvrome geest in onze dagen. Mijn geliefde, daar ben ik heilig verontwaardigd over. Die hebben hun leven gegeven op de slagvelden van Christus. Ja. Het is allemaal bestudeerd en geleerd. Maar vroeger had je lekenpredikers, geliefde, die van God geleerd waren. Wat zal ik er eens een noemen? Lowell Harris. Lowell Harris. Stond in Wales. Huntington. Gatsby. Lowell Harris had niet eens een ambt. Maar er zijn duizenden zielen onder zijn prediking tot bekering gekomen. Wat is er dan schijnvroom geworden in onze dagen? Whitfield keek niet naar geleerdheid, maar naar Gods daden. Net zoals de psalmist in onze psalm. En Gods daden die merkte die ook op in sommige lekenprekers. En de zulke ontvingen alle steun die hij maar geven kon. Dus weg in onze dagen. Het is totaal verdwenen. God heeft de vloek uitgesproken over al die universitaire geleerdheid. De vroomheid loopt hun broekspijpen uit, maar er is niks meer van God bij. De geest van Whitfield is weg. We hebben nu het vacuüm verpakte christendom, waar geen geur nog smaak van uitgaat. De wereld heeft er geen respect meer voor. Omdat het werelds geworden is. Het is gewoon wereldse godsdienst. Een beetje vroom doen. En ze weten in onze dagen, weten de meeste dominees niet meer hoe God werkt. Niet meer wat de wedergeboorte inhoudt. Weten ze niet meer. Ze maken er een potje van. Een onbewuste boel. Beetje ontdekking. Beetje liefde. Nou, dat kan de duivel je ook geven. Geliefde, als je Christus niet kent, of geopenbaard in het recht Gods, dan ben je niet wedergeboren. Dat leert Gods woord. We hebben nu het vacuüm verpakte christendom waar geen geur nog smaak van uitgaat. En toch krijgt een ieder die van God geroepen is een plaats in Gods koninkrijk. Dat kan de geleerde Gods geleerdheid niet tegenhouden. Echt niet, dat kan geen kerk tegenhouden. Als je van God geroepen bent, waarachtig geroepen bent, dan krijg je van God een plaats in zijn koninkrijk. Dat kan geen dominee, geen kerk tegenhouden. Maar weet die kerken, weet die dominees die Gods getuigen negeren en buiten de lege plaats, die buiten de lege plaats Gods lof bezingen. Judas moest er zijn, maar wee die mens, wee die mens. Weet je wat Gods getuigen doen? Gods eer verhogen, de naam van Christus spreken voor verloren zielen. En daar vergadert God zich een gemeente ten eeuwige leven. Buiten de lege plaats. Waarom worden er geen dominees uitgeworpen? Dat is een bewijs dat er geen ware knechten van God meer zijn. Niet in het Westen tenminste. Ze zitten allemaal nog op hun tronen. Dat is een bewijs van Gods ongunst. Yeah. Want die ware knechten van God, lees de Schotse geschiedenis maar na, die zijn allemaal vervolgd geworden. Bloedig vervolgd. Huntington die is uitgevloekt en uitgescholden door de godsdienst. Kolbrugge idem dito. Gebeurt niet meer in onze dagen. De PKN-predikanten hebben een knieval voor de duivel gemaakt, letterlijk. En de herstelde kerk, precies hetzelfde. Want die gaan met die van God vervloekte PKN gaan ze om de onderhandelingstafel zitten. Scheur dan de geschiedenis van Naboth uit de Bijbel als je durft. Mijn geliefde, als de kerken het laten afweten, als dominee zich uitsluitend op geasfalteerde wegen begeven en niet op wegen welke woest zijn, en Gods huis tot de moordenaarskuil gemaakt hebben, dan moet je de Heere vragen waar Hij de kudde legert. Dan moet je de Heere smeken om van kerkpolitieke wegen verlost te worden en dat je in oprechtheid mag wandelen voor zijn aangezicht in Christus, al was het ook in de eenzaamheid. God heeft een twist met de westerse kerk en ook met hun voorgangers. Niemand uitgezonderd. God heeft er een twist mee. Het wordt nauwelijks opgemerkt, omdat ook de voorgangers betoverd zijn tot op het bot. Het is veel erger. De kerkelijke situatie is veel erger in onze dagen als de kerkelijke situatie van de Galatiërs van weleer. Veel erger. En Paulus die dondert het uit. Wie hebt u betoverd? Gij uitzinnige Galatiërs. En het is nu veel erger. De eer is weggevoerd. Ikabod, Ikabod, Ikabod. Mijn geliefde God heeft voor zijn eigen eer gezorgd in de zending van zijn geliefde zoon. Hij is heel die kerkelijke afval die hij wel vreselijk zal bezoeken. Maar die is God een eeuwigheid vol geweest. Christus heeft de lofzang gezongen tot eer en tot opluistering van al Gods deugden en de discipelen die zongen het me na. Christus heeft zijn kerk bidden geleerd en ook zingen geleerd. Jona heeft bidden geleerd in de buik van de vis. Gods kinderen leren bidden in de beproeving door de geest der gebeden, die hen in de uren der beproeving te hulp schiet. En in hen bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. We zullen er eerst eens van zingen. En wel van Psalm 119, daarvan het laatste vers. Psalm 119, het laatste zangvers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Uw trouwe hulp stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Want dat is de kerk van vandaag, geliefde. En als er nog kinderen van God in gevonden worden, en die beleven niet wat hier opgetekend staat, dan zijn er geen kinderen van God meer in de kerken. Maar ik geloof nog dat ze er zijn. En geliefde, daar begint die reformatie. Daar begint die inwendige reformatie. Hij zoekt uw knecht schoon, hij uw wetten schond. Dan word je een wetschender, dan word je wetsovertreder. Na ontvangen genade, na ontvangen genade. Dan word je een schender van de liefde Gods. Zoals Petrus die liefde schond in de zaal van Caiaphas. Maar geliefde, daar wordt de reformatie geboren. Daar buiten die zaal. Want hij volhardt naar uw geboon te horen. Psalm 119, vers 88. Twee stukken aan vooraf. Ellende en verlossing. Want in het kader van het derde stuk, het stuk der dankbaarheid, daarin wordt Gods lof bezongen. Ik lag gekneld, zegt de psalmist, in banden van de dood, daar angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar kriep de Heer dus aan in al mijn nood. Ach Heer, ach wie heeft mijn ziel door u gered. Daar heb ik. Dus u ziet Gods lof vertellen en bezingen, dat is geen vrucht van smersenakker. Nee, daar moet plaats voor gemaakt worden. Daar gaan de banden des doods en de angsten der hel aan vooraf. Daar gaat een hellevaart aan vooraf. Tegenwoordig willen ze ten hemel varen zonder hellevaart. Dan zijn ze al behouden zonder ooit verloren te zijn geweest. Mensen, wat leef je dan toch in een droomwereld? Wat leef je dan toch in een verschrikkelijke, grote vijandige? Bestaan onder de wet. De ontlediging gaat voor de vervulling. Niet in een nul wil God vervullen. Nou, een mens is nog zomaar geen nul. Een mens is nog zomaar geen nul. Echt niet. Met heel je arm zijn niet, met heel je ontdekking niet. En ook na ontvangen genade geliefde, dan moet er weer een goddelijk werk plaatsvinden om een mens weer nullen niet te maken. Want pas bekeerde zielen, dat zijn de gevaarlijkste mensen. U zegt, wat zeg u? Ja, als ze het gaan bezitten, dan zijn het gevaarlijke mensen. Maar kijk, die bekeerde mensen, dat zijn de meest gevaarlijke mensen. Weet je met wie je makkelijk kan handelen? Met degene die door een bekering gezakt zijn. En die Christus tot een bekering hebben overgehouden. Anders ben je niet geschikt voor het kroonkrijg van Christus. Dan ben je niet geschikt om Gods lof te verdienen. Dan is het bezingen je eigen lof. En geliefde, het juichende christendom in onze dagen, dat van het drek niet gewassen is, die zingen wel, maar niet goden. Dat is dus een heel verschil, hè? Zingt goden geen ganse aarde. Ja. Maar dat juichende christendom in onze dagen, dat zingt zich een weg ter helle. Ja. Maar Gods kinderen zingen en juichen goden, omdat zij goden gekocht zijn met de prijs van Christus bloed. U zegt, maar wat is dan de inhoud van dat godenjuichen? Nou, dat verklaart de psalmdichter ons. Hij zegt, zeg tot God hoe vreselijk zijt gij, hè? Vers 3, zeg tot God hoe vreselijk zijt gij in uw werken. Om de grootheid uw sterkte zullen zich uw vijanden geveinsdelijk aan u onderwerpen. De ganse aarde aanbidden u, psalm zingen uw naam, Sela. Nou, daar heb je nou de inhoud van dat godenjuichen. Dus dat godenjuichen, geliefde, is op God gericht. De ziel die Gods lof mag bezingen, zingt goden psalm, zelfs in de nacht. Hoe vreselijk zijt gij in uw werken. Ja, dat hij niet gedacht, hè, dat met Gods lof bezingen te maken had. Want alles wat God gemaakt heeft, geliefde, is zeer goed, vreselijk goed en goed vreselijk. De werken des Heren zijn vreselijk en niemand heeft ze bereid en niemand kan ze teniet maken. He, toen Jacob, kijk, daar heb je nou de bevinding. Hè? Toen Jacob met zijn hoofd op een steen lag in Bethel en een droom droomde waarin God tot zijn ziel sprak van vrede, toen riep Jacob het uit. Hoe vreselijk is deze plaats. Dit is niet aan een huis Gods. Dit is een poort des hemels. En geliefde, als je die bevinding mist, dan ben je niet gerechtvaardigd. Want zo gaat het altijd. Zoals Jacob gerechtvaardigd werd in Bethel. Door een sprekend God. Zo worden al Gods kinderen gerechtvaardigd. Het is enerlei weg, enerlei gang. Tegenwoordig hebben ze allemaal privé geloofd. De een hebt het zus en de ander hebt het zo. Nou mensen, je bedrieg je eigen voor een eeuwigheid. Je bedrieg je. God spreekt zijn volk zalig. En als je daar geen kennis aan hebt, dan ben je het niet. Dat leert Gods woord. De doden zullen horen. Daar lag Jacob dood. Zo dood is een steen. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven, zullen geloven. Als zo niet gaat, mensen, dan bedrieg je eigen voor de eeuwigheid. Al ga je ook je hele leven al aan het avondmaal. Dan zullen al die avondmaalsgangen zullen in de eeuwigheid op je gezicht timmeren. Dat is een brand. Dat is een vuurbrand. God spreekt zijn volk zalig. Niet met een hoorbare stem, maar door woord en geest. Dat doet zo'n kracht in je leven, geliefde. Dan hoef je niet meer te vragen van... Nee... God werkt geen misschientjes. Absoluut niet. Jacob die roept het uit. Hoe vreselijk is deze plaats? Vreselijk. God is vreselijk. Niet zoals wij vreselijk verstaan. In het vleeselijke woordenboek van Van Dalen.
Nee.
Vreselijk wil zeggen heerlijk. Vreselijk wil zeggen boven alles verheven. Vreselijk wil zeggen almachtig, heerlijk, overheerlijk, bovennatuurlijk.
Ja.
God is een vreselijk God en zijn werken zijn ook vreselijk. Zowel in de genade als buiten Christus. Gods toorn over de ongerechtigheid is meer dan vreselijk. Maar God is ook vreselijk in de genade, ja. Dat is een onbekende taal voor het vlees. God dwingt vrezen af. Bij een natuurlijk mens is dat wettische vrees. En bij een kind van God is dat kinderlijke vrees. Het vreselijke van God beeldt zijn grootheid uit, zijn heiligheid, zijn verhevenheid, zijn majesteit. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. Dat was de ervaring, de oefening van Jacob te Bethel. Dan leer je die verheven God kennen, dan leer je zijn grootheid kennen, dan leer je zijn heiligheid kennen. En zijn verhevenheid, zijn majesteit. Maar ook zijn genade in Christus. En dat gaat een geredde ziel voor God belijden. Die gaat God belijden in zijn grootheid, in zijn verhevenheid, in zijn majesteit. Dan ga je uitroepen, die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Hoe vreselijk zijt gij in uw werken? Nou, de werken des Heeren, geliefden, blijven dus niet verborgen. Ze zijn vreselijk. Ze worden opgemerkt. Hij zendt zijn bevel op aarde, zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol. Hij strooide rijm als as. Hij werpt zijn ijs heen als stukken. Wie zal bestaan voor zijn koude? Hij zendt zijn woord en doet ze smelten. Hij doet zijn wind waaien, de wateren vloeden heen. Des Heeren weg is in de wervelwind en in de storm. En de wolken zijn het stof zijner voeten. Des Heeren werken zijn vreselijk. De schepping was vreselijk. De wedergeboorte is vreselijk. Boven alles verheven. Het is geen mensenwerk, hè?
Nee.
Onze werken zijn ook vreselijk. Maar dan moet je de betekenis zoeken in Van Dalen. Maar des Heeren werken zijn vreselijk. Dan moet je de betekenis zoeken in Gods woord. Door die lieve geest. Dat is totaal anders. Zijn bliksemen verlichten de wereld. Het aardrijk ziet ze en beeft. Hij brengt de wind voort uit zijn schatkamer. Komt, aanschouwt de daden des Heeren die verwoestingen op de aarde aanricht. En daar komt mijn ziel in te staan, geliefde. Als je in dat oordeel, als de wet bij je op bezoek komt, dan wordt dat waar. Des Heeren daden zijn vreselijk die verwoestingen op de aarde aanricht. Nou, wij hebben deze schepping verwoest, geliefde, door onze zonden. En dan komt God met zijn recht. En dan kom je voor die verwoesting Gods te staan. Is dat je beleving geweest? Heb je wel eens in het gerichte Gods gestaan, geliefde? U zegt, er kan toch een mens niet in staan? Jawel. Dan kan die staan omdat de geest de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Nee, hij kan er niet in staan zoals Christus erin gestaan heeft. Want dan moet hij terstond ter helle varen. Maar ze gaan er wel iets van verstaan. Als de Heer je gaat ontbloten tot je fundamenten toe. Dat is noodzakelijk, geliefde. Dat is noodzakelijk, kinderen. Dat je gaat worden die je voor God geworden bent. God maakt zijn volk eerlijk zalig. Vreselijk zalig. Dat betekent het eigenlijk. Vreselijk is ook eerlijk. Vreselijk is oppermachtig, verheven, heerlijk. Eerlijk. Dus God maakt zijn volk eerlijk en heerlijk zalig. In de weg van recht. In de weg van eerlijkheid. In de weg van verhevenheid. In de weg van bovennatuurlijkheid. Want dat is een bovennatuurlijk wonder. De wedergeboorte is een bovennatuurlijk wonder. En heel die verdoemde hartkraaibeweging en die jij daar commissie met al die dominees die daar op het podium dansen. Die zal God wegdoen met de adem zijner lippen. Want die maken van de wedergeboorte een joke. Een Jood! De wedergeboorte is bovennatuurlijk. En omdat het bovennatuurlijk is, omdat God het doet, is het zo ontzettend eenvoudig. Maar God is een eenvoudig wezen. God is geen moeilijk wezen. Wij denken moeilijk over God omdat we vleeselijk zijn. Maar God is niet moeilijk. God is eenvoudig. En zo verstaat het geloof ook. Het geloof is een eenvoudig ding. Echt waar? Het zit het niet, absoluut niet in het moeilijke. Je hoeft er geen wiskunde voor geleerd te hebben. Je hoeft er geen verstand voor te hebben. Je hoeft er geen verstand voor mee te brengen om God te leren kennen. Maar God openbaart zich. Nou, als God zich nou openbaart, miszalig te worden, toch zeer eenvoudig. Ja, niet naar onze begrippen. Niet naar ons, want het eenvoudige van God wordt in het onmogelijke van de mens openbaar. Daar is een mens zo vijand van. Daar is nou een mens zo vijand van. Maar dat is zo heerlijk, zo vreselijk. Hoe vreselijk is onze God? Hoe vreselijk heeft hij zich openbaard aan verloren zielen. En doet hij nog hoor. Doet hij nog. Dan gaat hij zijn vreselijke werken openbaren. En in Christus zijn die vreselijke werken zalig. Ja. Ja. Kun je geen mens verzinnen. Kun je geen mens een stap naartoe doen. Een stap vanaf doen. Wij zijn uit dat woord gestapt. Uit dat, want de schepping was vreselijk. En wij zijn daar uitgestapt. Wij wilden met die werken van God niet meer te maken hebben. We hebben voor de werken van de duivel gekozen. En daarom verstaat me niet meer als de psalmist zegt, hoe vreselijk zijt gij in uw werken, verstaat de mens van nature niks van. Helemaal niks. Dat is adekadabre voor het vlees. Kijk, God kan zijn werken openbaren, ook voor natuurlijke mensen, dat ze ervan schrikken. Hè? Als die zijn donder door de lucht laat wat horen, en de bliksem met haar aarde laat slaan. Maar verstaan doen we het niet. Verstaan doen we het van nature niet. Nee. Absoluut niet. Niks. De zere weg is in de wervelwind en in de storm. En zijn bliksemen verlichten de wereld. Het aardrijk ziet ze en beeft. Zie je? Maar ze verstaan het niet. Nee. We zijn verduisterd in ons verstand, geliefden. Als de Heere met zijn oordelen komt, dan gaan de mensen vloeken. Staat in het woord. Lees het maar, Openbaringen. Dan gaan de mensen vloeken. Omdat ze het niet verstaan. Niet willen verstaan. Gods volk verstaat het. En als ze de oordelen God zien, zijn ze verblijd. Ja, dat is ook een taal die we in onze dagen tegenwoordig. Dan staan ze met mannenmacht en dan staan ze de oordelen af te bidden. Maar Gods volk die gaat ze aanbidden. Ja. Als God zijn oordelen uitstort, zijn vreselijke verwoestingen, dan zijn de vreselijke verwoestingen daarvan het gevolg. Als een land de maat der zonde volgezondigd heeft, dan zullen Gods oordelen verwoestend zijn, dood en verderf zaaien. Want wat een mens zaait, dat zal die ook maaien. Als een volk zich niet meer laat waarschuwen door het woord onze Gods, als kerken maar doorgaan in die vervloekte dwalingen, waar ze duizenden keer op aangesproken zijn, dan zal God, dan zegt hij, dan zal ik die herders wegnemen van mijn aangezicht. Die slechte, die bedriegelijke herders, die zal ik wegnemen. Die spreken van vrede en geen gevaar. Die dat volle kussentje onder de oksels naaien. En de bloemhoven injagen. Daar zal God vreselijk over toornen en donderen. God is vreselijk heerlijk. Hij is heerlijk vreselijk. En zo ziet het geloof op God en het ongeloof houdt God voor dood. Of ziet alleen maar schrikwekkendheid in God. Hè? Omdat hij onder de wet verkeert. En het rijk van de duisternis, een natuurlijke ziel. Hè? Die ziet alleen maar, als die enige ontdekking heeft, en dat weet al Gods volk wel van. Die ziet alleen maar schrikwekkendheid in God. Toch geeft Gods volk nog iets meer in de ontdekking. Ik vond benauwdheid en droefenis. En droefenis. Waarom? Omdat God de Vader Ze trekt met koorden van eeuwige liefde. Daar wordt ook zoveel misverstand in onze dagen over bestaan. Trekkende liefde is nog geen ingestorte liefde. Zou je het onthouden, geliefde? Zou je het onthouden? Dat is nog geen wedergeboorte. Ook al heb je benauwdheid en droefenis. Dat is nog niet Christus, hoor. Dat is nog niet Christus. En dat hebben de 99% van de procent en 99% van de dominees, die zegenen dat al in. Als wedergeboorte. Nou, het is bedrog uit de hel. Het stuk der ellende, dat is geen instap tot de wedergeboorte. Absoluut niet. Daarom is er ook geen voorbereiding voor de wedergeboorte. Daar gaat wel wat aan vooraf. Maar het is geen voorbereiding. Een voorbereiding, hè, dat is een werk, een instap tot. Maar dat is niet de ontdekking. Nee. Een mens kan nog zo diep ontdekt zijn, nog zoveel tranen wenen. Maar als Christus zich niet in je ziel al geopenbaard heeft, ben je niet wederom geboren. Dat leert Gods woord. En er was die meneer onkunde in het verhaal van Bunyan, zo'n vijand van. Hè? Hij zegt, oh, houden jullie het met een geopenbaarde Christus? Hij zegt, ik houd het bij het woord. Ziet, dat zijn van die vreselijk godenvijandige christenen. Die beroepen zich op het woord met een bastardvijandig hart. Maar die christenen die hoop zeggen, als Christus zich niet aan je ziel openbaart, dan ga je voor eeuwig verloren. Dat is ook weg in onze dagen. Dat is ook weg in onze dagen. Weet je wat er in onze dagen voor ingewisseld is? Het geloof. Er zijn geloofsdrijvers. Geloofsdrijvers. En gaat het dan zonder geloof? Nee, absoluut niet. Ga niet zonder geloof. Maar ik heb nog nooit, ik heb het wel eens meer gezegd, ik heb nog nooit gehoord. We hebben pas een bruiloft gehad. We hebben toen die mensen gezegd, jongen, wat is die vork en mes? Smaken toch lekker. Roemden die mensen in het middel. Voor ze merken, en dat bord, wat was dat lekker. Hebben die mensen dat bord opgegeten? Nee, wat erop lag. Hè? Wat erop lag. Die roemen niet in hun geloof. Gods kinderen roemen niet in hun geloof. Maar in de God van het geloof. Begrijp je? Niet in het middel, maar in de middelaar. Kijk, dat is in onze dagen allemaal omgekeerd. Diabolus, dat kun je op de lijn zetten van diabolus. Diabolus is alles verdraaien, alles omkeren. De waarheid verdraaien tot je eigen verderf. Maar geliefde, ja, zo ziet het geloof op God. Hè? En het ongeloof, het houdt God voor verdacht. Hè? Maar als God zich laat geldig liefde door zijn woord en in de werken der natuur, dan doet God krachtige daden. Want God is groot en zeer te prijzen. Hij is vreselijk boven alle goden. Daar heb je het weer, hè? Vreselijk boven alle goden. God is vreselijk. Ten eerste, als je onder de wet verkeert, is dat afschrikwekkend. En ten tweede, leert Gods kinderen leren een verzoend vader in de hemel kennen. Maar dat vreselijke, dat blijft. Maar het is niet meer afschrikwekkend. Het is verheven. Het is heerlijk. Het is, ja, ik kan dat niet onder woorden brengen. Dat moet beleefd worden. Dat moet beleefd worden. De vreselijkheid van God moet beleefd worden. In Christus. Anders is dat niet te beleven. Anders verteer je eronder. God is rechtvaardig in Christus. Hij is rechtvaardig barmhartig. Kijk, tegenwoordig isoleren ze die beide deugden van God. Rechtvaardigheid en barmhartigheid van elkaar. Maar God is rechtvaardig barmhartig. Barmhartig rechtvaardig. Hij is niet alleen barmhartig. Dat is een leugen. Dat is een leugen. Hij is rechtvaardig barmhartig. Zijn barmhartigheid is rechtvaardigheid. Zij dat goed verstaan? In Christus. Hè? In Christus. Ja. En geliefde, heeft u die vreselijke God, hè, al leren kennen? Hè? Die God die beide ziel en lichaam kan werpen in de hel. Sla er toch acht op. Geef eer de Heere, uw God. Eer dat Hij het duister maakt. Eer uw voeten zich storten aan de schemerende bergen. Dat Gij naar licht wacht en dezelfde tot een schaduw des doods stellen, tot een donkerheid zet. Ja. Maar geliefde, wat gaat de geredde ziel nog meer goden belijden? Goden belijden. Om de grootheid uw sterkte zullen zich uw vijanden geveinsdelijk aan u onderwerpen. Kijk, die zielen staan aan Gods kant. Er zijn in onze dagen, die noemen zich reformatorisch, maar als je goed opluistert, zijn het niet meer als humanisten. humanisten. Hè? Dat is horizontalisme. Humanisme is... Dan zei ze iemand, elke christen is humanist. Vergeet het. Dan ben je van de duivel betoverd. Elk kind van God staat aan Gods kant. Ja. En dan ga je uitroepen, om de grootheid uw sterkte zullen zich uw vijanden geveinsdelijk aan u onderwerpen. De grootheid van de sterkte God, van de sterkte Gods is zonder beperking. God is geen God van limiet. No. God is een onbeperkte God. En zijn sterkte is aan geen limiet gebonden. God is onbeperkt sterk. Onbeperkt machtig. Onbeperkt groot. Hij is vreselijk boven alle goden. Dus ze zegt, vroeger zei het oude volk, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En geliefde dat, dan kun je je geloof aan testen. Tegenwoordig hebben ze allemaal een groot geloof en een God zo klein als een luciferdoosje. Maar Gods kinderen hebben meestal een klein geloof of een zwak geloof en een grote God. Ja, die gaan het wel eens uitroepen, hè, omdat God hun altijd voorgaat. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Nee. Er is ook een versie van, ja, misschien wel een. Dat is nog waar ook. Er zijn geen grenzen, want anders zou die een mens zijn zonde niet kunnen vergeven. Dat is nou echt Gods werk. Hè. Dan overstijgt hij alle grenzen die de duivel gemaakt heeft. Hè, want de duivel maakt ook grenzen. De duivel maakt ook grenzen. Reformatorische grenzen, gereformeerde gemeentegrenzen. Hè. Dat zijn allemaal duivelse grenzen. Maar geliefde God is niet aan een grens onderworpen. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En alles wat God doet is groot, zelfs staat in het woord. Het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. De dwaze Gods doet alle menselijke wijsheid teniet. Want God zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal God teniet maken. Dus als je nog een beetje, zei zijn dominee tegen me, hij zegt, we zijn theologisch beter op de hoogte als Huntington. Als die ongeleerde. Ik zeg, nou, dat zegt, dan ben je net rijp voor de hel. Dan ben je net rijp voor de hel met al je verdoemde wijsheid. Met al je verdoemde wijsheid. Wat een theologische wijsheid van de bovenste plank. Het is nog stommer dan stom. Tegenwoordig weten ze niet meer wat van God geleerd is. Ze hebben het allemaal uit de boeken gestolen. En als je een beetje remembrance heb. Ik heb wel eens tegen een dominee gezegd, je moet je ergens van je harde schijf laten verlossen, je brains. Ik zeg, kijk wat je dan nog weet. Maar kijk, als je een beetje hersenopslag hebt. Ik heb het niet hoor. Ik moet van het gegeven leven. Ik heb het niet. Ik kan niks opslaan. Ik kan geen preek voorbereiden. Bestudeerd bedoel ik. Maar tegenwoordig kunnen ze het. En ik heb wel eens dominees gehoord en dan sla je de preken van Philpot erop na. Het is letterlijk hetzelfde. Ik denk, hoe krijg je het voor elkaar? Hoe krijg je het voor elkaar maar een soort computer in je hersens hebben? Kunnen ze het allemaal? Nou, als je dat preken noemt, dan preek je ook net voor de hel. Gij zult mijn getuige zijn. De Heere zegt, ik zal u de tweede trooster zenden. Die zal het uit het mijne nemen, die zal het u verkondigen. Dat is heel wat anders, hè? Dat is heel wat anders. En alles wat buiten dat is, geliefde, werp het maar in de kliko, werp het maar verre van je af, hoe vroom het ook klinkt, het is niet uit God. Als de waarheid gepreekt wordt bij God vandaan, dan zegt iedereen in zijn hart dat het de waarheid is, want God heeft alle gewetens mee. Dacht je dat God zo beperkt is dat hij zijn vijanden de gewetens niet mee heeft? Dacht je dat? God regeert over de gewetens. En dan zeggen goden vijandig christen, die zeggen, ja, dit is toch de waarheid. Zegt hij niet hardop natuurlijk, daar is hij veel te vroom voor. Maar hij zegt het wel in zijn hart. Omdat God dat zegt in zijn hart. Van de wereld heb God de gewetens mee. Van presidenten heb God de gewetens mee. Ook al handelen ze in strijd met het woord van God. God heeft alle gewetens mee. En als God spreekt, weet iedereen het. Het wordt niet verstaan. Maar Paulus, dat staat ergens in de schrift van Stefanus, en zij konden hem niet wederstaan, omdat ze wisten dat hij de waarheid sprak, omdat God aan het woord was. Daarin kan je toetsen. En geliefden, we moeten weer eindigen en we hopen deze avond als de Heer het geeft, verder te gaan met het verklaren van wat de psalmist hier allemaal opzomt. Hij komt en ziet Gods daden. Hij is vreselijk van werking aan de mensenkinderen. Kom je niet over uitgepreekt, geliefde? Tenminste, als je er iets van beleefd hebt, kom je er niet over uitgewonderd. Hè? Over die vreselijke God, met zijn vreselijke wonderen, met zijn vreselijke daden, met zijn vreselijk koninkrijk. Niet zoals wij dat verstaan, volgens Van Dalen. Dat heb ik u enigszins, heb ik u dat verklaard. Want het vreselijke van God is heerlijk. Verheven, boven alle goden. En mochten we daardoor ingenomen worden, door die vreselijke daden van God in Christus, opdat we zijn vreselijke werken zouden gaan vertellen, tot roem zijns naams die heerlijk is, van nu aan, tot in alle eeuwigheid. Amen. Heren, gij zijt niet te verklaren. Gij hebt uw woord gegeven, gij hebt de dwaasheid van de prediking ingesteld, maar het is niet te verklaren zoals uw kinderen het komen te beleven. Door die geest der genade en der gebeden, door die heerlijkheid van Christus, o Heren, daar is mij geen tong uitgedrukt, daar is mij geen pen beschreven. En Paulus, die mocht daar iets van kennen, opgetrokken zijnde in de derde hemel. Die heerlijke vreselijkheid en die vreselijke heerlijkheid van God Almachtig. Heren, mochten we ze in Christus leren kennen. Opdat we uw lof zouden vertellen. Want gij hebt een volk geformeerd, die zullen uw lof vertellen. En mocht het boven alle vloeken, vrome vloeken, wereldse vloeken, mocht dat er bovenuit klinken, opdat die ten alle teniet gemaakt worden door het woord onze Gods. Want aan u, er zijn geen grenzen. Aan uw vreselijkheid, er zijn geen grenzen. Aan uw verhevenheid, er zijn geen grenzen. Aan uw macht. O lieve Heren, mocht het in onze dagen klinken in Christus. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. Lieve Heren, wees met ons. Neem ons in en regeer ons door uw genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 120. Is dat een moeilijke psalm? Vers 1, Psalm 120, vers 1. Kriep tot de oorsprong alle dingen, tot God in mijn bekommeringen. En hij verhoorde mijn gebeden naar zijn goede tierenheden. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 120.
met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.